We lezen vandaag Zacharia 8, dat is best een lang hoofdstuk. Maar het is een geweldig zegenrijk hoofdstuk, waar hoofdstuk 7 voornamelijk het oordeel aan sprak, aan zegde, aan Israël. Zien we hier in dit hoofdstuk de zegen voor dat volk wat straks in vervulling zal gaan. En Petrus zegt al, we hebben een profetische woord des te vaster en we doen er goed om daarop acht te slaan. Als een lamp die schijnt in een duistere plek. En het is vandaag heel duister ook voor dat volk. Maar niet alleen voor dat volk. De hele wereld is in barensnood eigenlijk. En we zullen lezen uit Zacharia 8. Ik ga dat hele hoofdstuk even rustig voorlezen. Het zijn best, wat ik al zei, 23 versen. Maar de vorige keer had ik een klein beetje een begin meegemaakt. Maar dat herhaal ik vandaag, wat de vorige keer toch een beetje vervloog in alle gedoe rondom die vragen die er waren. Dus ik ga het hele hoofdstuk vandaag behandelen. Ja? Dus we hebben een pittige kluif. Zacharia 8. Beloofde zegeningen voor Israël staat erboven. De herziene statenvertaling. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. En dat zien we dus 10 keer, die uitdrukking. Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg. Zo zegt de Heere van de legermachten, er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten, al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie ik ga mijn volk verlossen. Uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. En zo zegt de Heere van de legermachten, grijp moed. U die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, die er waren op de dag waarop het huis van de Heere van de legermachten grondvest werd, om de tempel te herbouwen. Voor die dagen was er immers geen loon voor de mensen. En er was geen loon voor het vee. Voor je uittrok en die binnenkwam, was er geen vrede vanwege de tegenstander. Want ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heer van de legermacht. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. En ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit toenemen. Het zal gebeuren zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent. Zo zal ik u verlossen en u zult geen excuses, u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. Want zo zegt de Heere van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vader mij zeer toornig maakte, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem. En aan het huis van Juda, wees niet bevreesd. Dit zijn de dingen die u toen, die u doen moest, of moet. Spreek de waarheid tegen elkaar. Oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. En heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heere. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermacht. Het vast in de vierde, het vast in de vijfde, het vast in de zevende en het vast in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Zo zegt de Heere van de legermacht. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolk om de Heere van de legermacht in Jeruzalem te zoeken. om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermacht, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Jij de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen zeggen, wij gaan met u mee. Want wij hebben gehoord dat God met u is. Tot zover. Ja, de lezing uit het woord van God. We hebben het profetische woord, lieve mensen. En het profetische woord richt onze aandacht altijd op de Heer Jezus. Alle beloften van God zijn in hem ja en amen. Dat lezen we ook in 2 Korintiërs 1, vers 20. Er is geen enkele zegen buiten de Heer Jezus. En dat moeten wij goed begrijpen. Alles wat niet met hem verbonden is, kan God niet waarderen. Ook wij niet. Als we niet in Christus zijn, in hem, met hem verbonden zijn door het geloof, dan is er geen zegen voor ons. Dan kan God geen vreugde vinden in wie wij zijn. Want alle hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dat is een waarheid voor ons, heidenen, maar ook een waarheid voor Joden, voor de Israëlieten. Niemand staat in de gunst van God buiten de Heer Jezus. Dat moeten wij niet vergeten. Nou, het hoofdstuk sluit af met het tegenovergestelde wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Want ze zullen aangrijpen de slip van een Joodse man. Nou, wie is de Joodse man? Dat is de Heer Jezus. Hij had de mantel met de blauwe kwastjes. Hij was de rabbi. En hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zowel Jood als heiden hebben hem verworpen, hebben hem gekruisigd. En straks in het vrederijk, als Israël hersteld is, dat is het overblijfsel, hebben we 2 keer gelezen in het hoofdstuk. Ja, dan zullen juist die heidenen, juist de Joden aangrijpen om zegen te ontvangen, terwijl het nu precies omgekeerd is. Vandaag, precies vandaag, is er een deal gemaakt, tenminste, Vrede van Gaza heet het, onder leiding van Trump, die denkt dat hij alles wel op kan lossen in deze wereld. En het zal weer een fiasco worden, denken jullie niet? Want wie zal er vrede brengen in Gaza, wie zal er vrede brengen in Israël? Dat is de vredevorst. En mensen denken hetzelfde te kunnen, maar dat is niet mogelijk. Nou, omdat de Heer Jezus gekruisigd is, verworpen is, de liefde van God, de genade van God, de waarheid van God in één persoon, is vandaag Israël ook nog steeds zonder de zegen. Er is een deel teruggekeerd in het land in 1948, maar we zullen ook straks wel zien dat dat nog niet helemaal de vervulling is van de profetieën. Ze zijn vandaag in ongeloof, ondanks de vele pogingen van de Heere God om hen terug te brengen. En de Heere Jezus, misschien kunnen we even naartoe gaan, Matthäus 23. Die bekende woorden, ik vind ze erg indrukwekkend. Matthäus 23, vers 37. En we vinden daar een geweldige ontferming van de Heer Jezus. Hij is de God van Israël. En hij zegt daar in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenig die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen. Nou, daar refereert hij aan alle tuchtigingen, alle profeten die hij gestuurd heeft als zijnde Yahweh van het Oude Testament, om dat volk maar tot zijn hart terug te krijgen. Dat is zijn verlangen geweest. Maar dan staat er zo treffend achter, zoals een hen haar kuikens bijeen verzameld onder haar vleugels en u hebt niet gewild. Zie je dat? Waarom hebben ze dat nou niet gewild? Het is toch een tragedie, of niet? Hij ging rond, genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Hij kwam naar openbaren, de naam van de Vader in liefde en genade en waarheid. En ze hebben het niet gewild. Ze hebben hem, en het geldt voor ons allemaal, gekruisigd. En dan staat erachter, uw huis wordt aan u woest overgelaten. En in vers 36, dit alles zal over dit geslacht komen. Dat is vandaag nog steeds. En Paulus spreekt daarom ook over het tegenwoordig Jeruzalem als zijnde in slavernij met haar kinderen. Galaten 4, vers 25. En straks in de grote verdrukking, als de antichrist koning wordt over Israël, de valse Messias, dan staat er in Openbaring 11, vers 8, je kunt het allemaal op de samenvatting lezen op de website, dat Jeruzalem geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun heer gekruisigd is. Maar dit hoofdstuk 8 is de hoop voor Israël. Waarom? Omdat de God van de hoop de God van Israël is. En hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. En daarom vind ik het zo prachtig. Hosea 3 vers 5. Misschien toch even daar naartoe voordat we Zacharia gaan bekijken. Hosea, dat is iets eerder. 3 vers 5. Kort hoofdstukje. Er staat: daarna zullen de Israëlieten, als ze veel dagen zonder koning en zonder vorst en zonder offer, dat is nog steeds. Maar daarna, dat gaan we straks zien, zullen de Israëlieten zich bekeren. Zie je dat? Dat is de kant van de verantwoordelijkheid. Er zijn altijd twee kanten aan het levend maken van een zondaar. God zegt, ik geef jullie een nieuwe geest, ik geef jullie een nieuw hart, Ezechiël 34. Maar de andere kant is, ze zullen zich bekeren. Dat staat hier. Het is allebei waar. En de Heere hun God zoeken, en David hun koning, dat is de Heer Jezus, de Messias, ze zullen zich in diep ontzag tot de Heer in en zijn goedheid wenden in later tijd. Zie je dat? In later tijd. En over dit herstel gaat Zacharia 8. Als zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat is de Messias. Dat herstel voor Israël is omdat God zijn volk lief heeft. Hij heeft dat volk lief niet omdat zij geweldig zijn, maar omdat hij liefde, God is liefde. En zij zijn het kleinste van alle volken, Deuteronomium 7. En God heeft ook de wereld lief gehad. En dat heeft hij bewezen door zijn zoon te geven. God is liefde. En liefde, agaper liefde, die in ons hart is uitgestort, heeft lief omdat dat de basis van die liefde is. En de ander, het voorwerp van de liefde, heeft daarin niet zozeer een aandeel. Begrijp je? Kijk, mensen hebben lief omdat die ander leuk en interessant en gezellig en aantrekkelijk is. Maar God heeft gewoon lief. Heb uw vijanden lief. Nou, dat is met Israël ook zo. Je bent mijn oogappel. Maar ze hebben zijn zoon gekruisigd. Maar dat neemt niet weg dat die liefde blijft. En die liefde uit zich in tuchtering, in oordeel. Ik heb jullie willen bijeen vergaderen. Dat is de liefde, maar je hebt niet gewild. Dus is er ook oordeel. Er is ook tuchtiging. Er is ook gevolg van ongehoorzaamheid. En dat herstel geldt voor het overblijfsel. Dat moeten we wel goed onthouden. Zowel vers 6 als vers 11 spreekt niet over alle Joden of alle Israëlieten, maar een overblijfsel. Maar dat is eigenlijk heel logisch, want ook in de mensheid is een overblijfsel. Niet alle mensen worden behouden. Wij zijn, zoals we hier zijn, een deel van het overblijfsel van alle behouden mensen die nu leven. En dat is maar een kleine kudde. Waarom? Omdat de rest niet wil.
Dirk Jan.
Ja.
Er blijft dus een deel over, maar dat heeft niets met uitverkiezing te maken.
Hoe bedoel je?
Nou, je hebt net gelezen, maar jij hebt niet gewild.
Ja, ja, klopt.
Ja, duidelijk?
Ja.
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 En nog een opmerking. Het huidige Israël, mm-hmm. sinds mei...
48.
1948. Ja, dat heeft niets te maken met Ezechiël 37, het dal van Dorendoos.
Nee, nou, dat komt zo.
Ja?
Nou.
Ja. Ja. Want het waren atheïsten en socialisten.
Ja.
Ja?
Ja.
God vergaders.
Ja, nee, maar dat komt nog.
Oké.
Okay. Ja. Maar goed dat je het even alvast aangeeft. Oké. Okay. In Jesaja 1, vers 9 en in Romeinen 9, vers 27 wordt gesproken over een overblijfsel. En Jesaja 1 zegt in vers 9, een gering aantal ontkomenen. Nou, wat zal hun deel zijn? In dit hoofdstuk 8 wordt 10 keer gesproken, zo zegt de Heere van de legermacht. En die uitdrukking, de Heere van de legermacht, komt heel veel voor in het hoofdstuk. Omdat hij hier degene is die de regering over de aardse zaken in handen heeft. De legermachten. Hij is de Heere God, ook al zijn er mensen die anders willen. Ja? Nou, vers 1 en 2. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij, tot Zacharia. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb mij met grote naijver. Prachtig is dat, hè? De passie van God. Zijn hart voor dat volk ingezet. Voor Sion. Ja, met grote grimmigheid heb ik mijn verhaal ingezet. Dat is ook waar. Liefde, lieve mensen, heeft ook een grimmigheid. Als die liefde beantwoord wordt met vijandschap, dan uitzicht die liefde in grimmigheid om die persoon, of dat volk in dit geval, toch voor je te winnen, voor zich te winnen. Dat geldt ook voor onze opvoeding. Als we kinderen opvoeden, dan kunnen wij soms ook met grimmigheid, een beetje een ouderwets woord, maar toch wel met boosheid of met, nou ja, ontsteltenis zo'n kind tuchtigen, toch? Nou, in 2 Korinthe 11, mag je even opzoeken, 2 Korinthe 11 zegt Paulus hetzelfde. 2 Korintiërs 11, vers 2. Ik vind het zo mooi, want dit is, lieve mensen, het kenmerk van een ware Bijbeluitlegger, Bijbelleraar of prediker door de Heilige Geest gebruikt. Dat is dit, namelijk, vers 2... Ik ben naijverig over u met de naijver van God, want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dit is de hele bediening van een Bijbelleraar in één zin. Een prediker moet maar één doel hebben. Dat is de luisteraar verloven aan de Heer Jezus. Zodat het leven van de luisteraars, de kerk, de gemeente, de Bijbelstudiegroep in Veenendaal, hier jullie, niet gaat discussiëren over alle dingen van, ja, hoe zit het met dit en dat. Nee, om jullie en mij voor de Heer Jezus straks te presenteren als een reine maagd. En Paulus zegt dan, dat is mijn, jullie zijn mijn kroon tegen de Thessalonicenzen en de Filippenzen. En mijn roem, als jullie straks voor de Heer Jezus staan, heilig en rein en onberispelijk in de praktijk. Ja, dan heb ik mijn taak volbracht. Dan zijn jullie mijn kroon. En wij hebben vandaag een cultuur in ons land, in de christelijke gemeente, dat wij door de wereld, wat er in het nieuws gebeurt, worden wij eigenlijk meegezogen. En dan gaan we online discussiëren over Charlie Kirk en over weet ik wat allemaal gebeurt. En die vindt dit, maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Begrijp je wat ik bedoel? Het is allemaal wel belangrijk, tuurlijk, ik bedoel, je moet je oog hebben wat er in de wereld gebeurt. Maar een prediker, de gemeente moet niet bezig zijn met, nou ja, wat vinden we er allemaal van? Maar om ons aan één man te verloven. Zoals God met een naijver zich voor Sion inzet. Want waarom? Hij wil namelijk zijn zoon in dat volk terugzien. Dat is het hele punt. Israël zal straks op aarde de Heer Jezus vertegenwoordigen. En wij zullen straks vanuit de hemel de heerlijkheid van de Heer Jezus vertegenwoordigen. Nou, hoeveel te meer moeten we dan nu al ons niet inzetten om elkaar aan te sporen om het over hem te hebben, over de Heer Jezus.
Maar er wordt niet altijd een drang afgenomen als je dat doet.
Nee, dat weet ik ook wel. Allen die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden.
Wat bedoel je met die grimmigheid, hè?
Ja.
Ik heb wel eens de laatste tijd... Dan probeer ik... Daar voel ik me een beetje grimmigheid als ik dan merk van... Oh, en dan denk ik van, je zit hier al zo lang.
Mm-hmm.
Nee, dat heb ik nog niet begrepen.
Ja, maar dat is niet de juiste houding.
Nee, maar om dan toch weer te vertellen van...
Ik zou je vertellen, ik was
af... Dat is een soort van irritatie, maar dat is niet goed, hè?
Nee, dat is niet goed.
Dat is niet goed.
Nee.
Dat bedoel je hier niet, hè?
Nee. Grimmigheid is de liefde die zich niet kan neerleggen bij het voorwerp van de liefde dat zich afkeert van jou. Dus dan wil je graag die persoon of dat volk, in dit geval, met grimmigheid terugwinnen. En dat is ook een uiting van liefde, hè? De grimmigheid, niet de frustratie. Frustratie is fout. Ouders die hun kinderen opvoeden in frustratie en slaan en alles, nee. Maar het gaat om de liefde. De liefde kent ook een grimmige kant, maar dan wel een heilige toorn. Dat is iets anders.
Wat is dan grimmigheid? Ik snap dat woord grimmigheid niet.
Nou, dat komt ook voor in Openbaring 15. De grimmigheid van God is voleindigd met de laatste 7 schade. Grimmigheid is gewoon de toorn, de wraak van God, omdat zijn liefde niet beantwoord wordt en zijn zoon met voeten getreden wordt. Dat is ook een uiting van liefde. Want God is liefde, maar ook licht. We kunnen dat niet tegen elkaar wegstrepen. God is heilig in zijn liefde en liefdevol in zijn heiligheid. Je kunt nooit dat tegenover elkaar uitstrepen. Wij zijn vaak te lievig of te grimmig, maar dat evenwicht was te moeilijk voor ons vaak.
Dirk Jan, ik heb moeite met je uitdrukking voor jou, God is liefde.
Oh ja.
Dat klinkt heel direct en scherp. Maar ik moet denken aan Johannes 3. Wie de zoon is, heeft het leven. Toch wie de zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet en dan komt het.
Ja.
Maar de toorn van God blijft op hem.
Ja, klopt. Dat is ook...
Dus alleen is God liefde door het kruis van Golgotha.
Ja, klopt.
Dat is Johannes 3, vers 16.
Ja.
Dat wordt vaak verkeerd geciteerd en zeggen ze, want zo lief.
Ja.
Dat is een bijwoord van graad, dat moet jij weten.
Ja.
Ja?
Ja.
Zo lief, nee, dat staat er niet.
Nee.
In de Statenvertaling staat, al zo lief.
Ja.
Op dezelfde wijze als in nummer 21.
Ja.
De mensen moesten kijken naar die koperen slang.
Ja.
Zo moeten wij kijken naar het kruis van Golgotha. En dan ontdek je de liefde van God.
Absoluut.
Duidelijk?
Ja, dat is zeker duidelijk.
Okay.
Maar God is liefde is natuurlijk een uitdrukking uit de Bijbel, hè? In Johannes 4, 2 keer.
Ja,
maar ook rechtvaardig.
Ja, maar dat... Kijk, dat strepen we dan... Maar ook dit, nee. De liefde is in zijn toorn, als hij dus de toorn van God blijft op hem, is ook een uiting van zijn liefde. Klinkt een beetje vreemd.
Ja.
Maar als mensen niet willen, zullen ze ook op die plek zijn waar ze zelf willen zijn. Dus... Liefde en toorn hoort bij elkaar. God.
Maar die rechtvaardigheid hoort toch bij Gods liefde?
Ja. En hij haat de goddeloze, zegt Psalm 5. Hè? Dat is ook waar. Dus op het kruis wordt zijn liefde openbaar. In Romeinen 5. God heeft zijn liefde bewezen. Toen wij nog zondaars waren, de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dus zijn liefde wordt bewezen op het kruis. Maar als zijn liefde wordt weerstaan, dan krijg je te maken met zijn toorn, met zijn grimmigheid, met zijn toorn van God blijft op hem.
Het heeft met geduld te maken.
Ja, langmoedig is hij ook nog, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Nou, gaan we verder. Dus de naijver voor God, van God voor Sion. En dan vers 3. Ik ben naar Sion teruggekeerd. Dit is dus typisch een profetische uitspraak in de verleden tijd, lieve mensen. Wanneer is hij naar Sion teruggekeerd? Als straks de Heer Jezus zijn voeten op de Olijfberg zet. Dan zal hij, Heer God, in Christus terugkeren tot Sion. En ik zal midden in Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. Zie je dat? Maar nu is hij niet naar Sion teruggekeerd. Vandaag niet. Vandaag gaat het evangelie van de genade van God uit, ook in Israël, dat een ieder die in de Heer Jezus gelooft, eeuwig leven heeft. En dat is de taak van mensen die al bij hem horen.
want hoe zullen zij horen als er niemand gezonden is? Vandaag is er een andere stad van de waarheid. Dat is de gemeente. De pilaar en de grondslag van de waarheid. En wat is de waarheid? De waarheid is een persoon. De waarheid is de Heer Jezus, die heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wij horen te wandelen overeenkomstig de waarheid van Gods woord. En dat is onder andere, er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem enzovoort. En de jonge kindertjes, meisjes en jongens zullen spelen op haar pleinen. Dus dat is straks in de toekomst. Moet je je voorstellen, Israël wordt vandaag belaagd, overal bommen op Gaza, weet ik het allemaal. Hamas, 7 oktober, dat is trouwens mijn verjaardag, volgende week dinsdag. Maar ja, het heeft nu een beetje nare smaak gekregen helaas. Maar dan straks zijn de generaties weer verbonden. En vandaag in de gemeente moeten we ook leren dat generaties verbonden worden. Want het is zo jammer dat... Ik was afgelopen zondag in de gemeente en er was één meisje van 17, 16. Die zei, ja, er is niemand van mijn leeftijd hier. Nee. De generaties liggen uit elkaar. Hè. De jongeren gaan naar hippe kerken. De oudere mensen zitten vaak Maranatha-avonden. En dan zie ik amper jongeren. Ja, in Ermelo trouwens wel wat meer. Hier geloof ik ook wat meer, hè? Of niet?
Ja, wel.
Maar hoe gaan wij om met jonge mensen? Hebben wij aandacht voor ze? Ik was afgelopen zaterdag op een huwelijksfeest van twee mensen, ouderen, ja, 50 jaar getrouwd. Dus, en er waren 150 gasten. Ja. En er waren ook heel veel kleinkinderen en kinderen. En als ik dan zie hoe die ouderen met die jongeren omgaan, dat vond ik echt mooi en inspirerend. Ik dacht, ja, zo zou het ook in de gemeente moeten zijn. Ja? Vers 7. Zo zegt de Heer. Let op, hè, lieve mensen van de legermachten. Zie, ik ga mijn volk verlossen. Kom ik even bij Rien. In 1948 is het volk teruggekeerd. Nou ja, niet het volk, maar deels. Hè, in het land wat hen beloofd is. Nou, ze zijn nog in ongeloof. Maar waar het hier om gaat, dat gaat straks in de eindtijd gebeuren. Want in Matteüs 24, als de Heer Jezus gaat zitten op zijn troon van de heerlijkheid op aarde, zal hij de schapen en de bokken verzamelen. En hij zal alle uitverkorenen uit alle hoeken van de wereld verzamelen. Dat is alle 12 stammen van het volk Israël. En vandaag is er een deel teruggekeerd. Er is nog geen vlees, er is nog geen geest in hen. Het is allemaal nog levenloos. En het is ook niet eens alle 12 stammen. En straks zal hij uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat zijn volk verlossen. Ik zal hen hierheen brengen en ze zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. Dat is ook het nieuwe verbond in Jeremia 31. Hè? In waarheid en in gerechtigheid. Zie je dat? Dat is echt het Oude Testament. De liefde en de genade is het Nieuwe Testament meer. Het Oude Testament heeft altijd met waarheid en gerechtigheid te maken. Zonde wordt geoordeeld. De genade is geopenbaard in de Heer Jezus. Nou, waarom zullen ze daar wonen? Omdat ze geheiligd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Ze zullen ontzondigd worden, zegt Zacharia 13. Er is geen zegen buiten de Heer Jezus om. En in hem is alle zegen te vinden. Vers 11. Nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen. Zie je dat? Voor het overblijfsel. Het is een deel. Uit alle 12 stammen een deel. Spreekt de Heer van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn. Nou, dit zijn de aardse zegeningen, zie je dat? De wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven, enzovoort. Ik zal het overblijfsel, heb je het weer, van het volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren zoals u het huis van Juda, het huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent. En dat is vandaag, hè, een vloek. Het antisemitisme neemt rap toe. En daar moeten wij ons sterk van distancieren. Ik wil niet zeggen dat je daarmee ook... Dat hetzelfde is als dat je alles wat Israël doet goedkeurt, automatisch, nee. Maar we moeten altijd afstand nemen van dat afschuwelijke anti-Joodse, wat overal al een beetje omhoog komt, hè? Ook in ons land al. Hè? We moeten de Palestijnse staten allemaal gaan accepteren. Die druk wordt steeds groter. Zo zal ik u verlossen. Let op, hè. Ik zal, dat lees je steeds. En u zult een zegen worden. Nou, wat is de zegen van God? Dat is de Heer Jezus, toch?
Ja, de verlossing van de
Heer. Ja. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven, zegt Ezechiël 34. Dat is de geest die getuigt van de Heer Jezus. En zo zal de wet uit Sion uitgaan over de hele wereld. En de volken zal geleerd worden wat het betekent om God te dienen. Wees niet bevreesd, grijp moed.
Dat is een 1000-jarige vrederijk.
Ja. Ja, want er staat ook, hè, en dat oude mensen met een stok ondersteund zullen worden. Dat is natuurlijk, dat geldt natuurlijk niet meer op de nieuwe aarde. Want daar zullen we niet meer oud zijn en met een stok lopen. Maar in het 1000-jarig rijk, Jesaja 65, kun je lezen dat zelfs een 100-jarige nog een jonge man wordt genoemd. Dus de leeftijden zullen weer zijn zoals voor de zondvloed. Ja?
Mag ik er nog iets vragen?
Ja.
En dan heb je hebt net gezegd van anti-volken, hè? En dat zijn dan die mensen die na die grote verdrukking overgebleven zijn.
Ja, ja, heel goed. De schapen, die zullen aan zijn rechterhand worden verzameld. De volken zullen delen in de zegen. Maar dat zijn alleen maar de mensen die zich bekeren. Hoe dan? Nou, doordat zij dus die getuigen uit het Joodse volk, mijn broeders, een water hebben gegeven, bezocht hebben in de gevangenis, ondersteund hebben. Dat is een teken dat ze zich hebben bekeerd. Een werk van geloof.
Je hoort tegenwoordig vaak dat hoor je, heb ik nu ook al eens een horen zeggen, dat de volken die straks naar Jeruzalem optrekken, dat dat nu al bepaald wordt. Of landen nu, hoe ze nu gezind zijn naar Israël. Maar dat is niet waar, hè?
Nee.
Dat wordt wel vaak zo gezegd.
Ja, dat klopt.
Maar dat ben ik pas geleden, hoorde ik dat jou ergens zeggen. Ik weet niet waar, en toen dacht ik,
Nee, dat geloof ik niet, nee.
Nee, hè?
Nee. Het is natuurlijk wel zo dat als je in Gods regeringen, als je als land vijandig bent tegen Israël, dat je dan te maken krijgt met zijn regerende oordelen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan behouden wordt voor in het vrederijk. Dat heeft puur te maken met je houding ten opzichte van het Joodse overblijfsel. De predikers uit Openbaring hoofdstuk 7, 144.000, die gaan het evangelie van het koninkrijk brengen straks.
En die dat aan geloven, die,
ja,
daar geldt het voor.
Oh, dus
ja.
Dus zeg maar, als ik nu heel eenvoudig zeg van mijn kinderen die nog niet geloven bijvoorbeeld, dat gaat nu gebeuren bijvoorbeeld, die grote verdrukking,
ja,
en ze zouden dan overblijven, dus, ja, en dan op een gegeven moment komt de Heer Jezus terug en ze zullen dan gaan geloven wat die...
Ja, nou... Is, nou
zoiets of zo?
Nee, kijk.
Ja. Ja.
Vandaag hebben we het christelijk getuigenis. Ja, wij prediken, ja, het evangelie, als het goed is. Als mensen dat afwijzen en de gemeente wordt opgenomen, is er voor hun geen herstel mogelijk. Dat zegt 2 Thessalonicenzen 2. Want God zendt hun een leugen, omdat ze de waarheid, de liefde tot de waarheid, niet hebben aangenomen. Maar de mensen die onwetend zijn van de volken, die zullen straks het evangelie van het koninkrijk gepredikt krijgen. Zoals Matthäus 10, ze gingen overal uit naar alle steden van Jeruzalem, Israël, maar ze zullen ook buiten de grenzen van Israël gaan. En ja, je hebt aan mijn broeders, zegt Matthäus 25, heb je genade bewezen. En zoals je het aan mijn broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Dus ga in en beërf het koninkrijk.
Dat is dan, dat is niet nu.
Nee, dat is niet nu.
Dan is het ja nog verschrikkelijker. Dus iemand die nu de Heer Jezus afwijst,
ja,
die heeft nooit meer een kans. Ook niet in dat
als, tenzij, ja, mits hij het evangelie juist heeft gehoord. Hè? Want we hebben vandaag ook veel verkeerde predikingen. Dus God is gerechtvaardig. Hij ziet natuurlijk het hart aan. Maar vandaag is maar één weg tot behoud. Niet Israël zegenen, maar geloven in de Heer Jezus. Dat is de weg tot behoud. Romeinen hoofdstuk 3.
Nog even duidelijk. Dus als ik nu tegen mijn kinderen zeg, ik vertel van de Heer Jezus en zeggen van, dan zijn ze verloren. Ik bedoel van, als dan de Heer Jezus dan op dat moment...
In principe wel, ja. Als ze het evangelie hebben begrepen en afwijzen en wij gaan morgen weg, dan zegt 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, ze hebben de liefde tot de waarheid niet aangenomen. En daarom zendt God hun een dwaling. Die dwaling is de antichrist met zijn teken en wonderen van de leug.
Hebreeën 6 en Hebreeën 10.
Ja. Ja, 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 ja.
Maar dat ze kunnen nog te aannemen totdat die komt.
Ja, 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 maar ik had...
Maar ik bedoel vanaf dat moment als de Heer Jezus terugkomt.
Ja. Maar je moet even goed onthouden, mensen, dat God ziet altijd het hart aan. Als iemand een verkeerd evangelie afwijst, is dat niet hetzelfde. Hè? Zoals in heel veel kerken wordt niet het evangelie gebracht, maar een soort hel en verdoemenis en uitverkiezingen. En als je dat niet voelt, ja, die mensen zijn niet per se de mensen die afwijzen, want ze hebben het evangelie nooit echt gehoord.
Dus ze moeten dus echt de evangelie horen en dan.
Yes.
Maar ze hebben wel het woord, hè?
Ja, precies.
Ja, dat is waar. Ja. Maar hoe zullen zij geloven als ze niet gehoord hebben, zegt Romeinen 10. Dus ik vind wel, je moet wel...
Je moet de Bijbel open hebben liggen.
Ja, maar ik heb een vrouw op de Bijbelstudie. Ze is nu 78 zo'n beetje. En die is opgegroeid in een hele zware kerk. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik hier. Nou, op een zondag werd er een wielrenner voor hun huis doodgereden door een auto. En die moeder van haar, die zegt, terwijl zij een klein meisje is, ja, had hij maar niet moeten fietsen op zondag. Nou, die hele sfeer van veroordeling, ik heb er al 20 jaar op de Bijbelstudie, elke 2 weken, of langer, en het komt nog steeds heel moeilijk binnen dat het ook voor haar de genade van de Heer Jezus vrij toegankelijk is. Ja, ja, ja. Dus zo erg kan een bedekking zijn, hè? Dus dat er niet te sterk...
Ik denk, sorry.
En iedereen die Bijbel leest, wordt het toch gezien en gehoord.
Absoluut.
Dus ja, hoe ver kun je daar nou zeggen, dit me niet verteld?
Ja, 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 dat is ook zo. Maar je bent ook vaak afhankelijk van mensen die het voor jou in de duisternis houden.
Onderricht hebben.
Ik denk, sorry, mag ik nog...
Ja.
Ik denk al, dit soort situaties is dat je kunt proberen uit te vogelen hoe het precies zit, natuurlijk. Theoretische theologie. Maar uiteindelijk, wat jij zegt, het is God die het hart kent.
Ja.
Dus zelfs als denken wij aan de buitenkant van iemand heeft het echt wel gehoord.
Ja.
Maar wij weten niet wat aan de binnenkant van die persoon bezig is.
Nee.
Dus voor mensen die zich daar zorgen over maken, ik denk dat het een kwestie is van het aan God zelf overlaten, wie daar dan wel bij hoort en wie niet.
Ja, absoluut.
Snap je wat ik bedoel?
En wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om het zo goed en zo duidelijk mogelijk uit te leggen en uit te leven ook. Voor te leven.
Ja.
Ik was dus nogmaals op die bruiloft zaterdag en het was echt, mijn vrouw en ik waren echt helemaal, er was zo'n sfeer van de liefde van God en ja, dat heb ik dan wel zelden meegemaakt, zo. Dus die mensen daar, ze hebben nog liederen gezongen en ja, het was echt heel bijzonder. Maar ik kreeg, en dat is nog één voorbeeld, ik kreeg afgelopen week te maken met een meneer. En die vertelde mij dat hij het Oude Testament alleen nog maar geloofde. En had Jezus had hij aan de kant gezet. Want het Nieuwe Testament was toch maar een leugen. Nou, Hebreeën 6. Er is geen bekering meer mogelijk voor iemand die eenmaal geproefd heeft en het dan afwijst. Want het Oude Testament leerde volgens hem helemaal niet dat bloed nodig was. Terwijl ik zei, ja, nou ja, hoeveel voorbeelden wil je hebben? Abraham en Isaac, de uittocht uit Egypte, bloed aan de deur, de offers uit Leviticus. Nee, hij zegt, ik ben al bij God en er is geen bloed voor nodig. Nou, dat soort mensen die echt bewust de Heer Jezus afwijzen, daar is geen hoop meer voor. Als de gemeente opgenomen is. Nou, dit in Ezechiël 37 vers 19 staat, zij zullen in mijn hand één worden. Ze zullen niet langer twee volken zijn en niet langer nog twee koninkrijken verdeeld zijn. Ezechiël 37 vers 19 en 22. God zal alle 12 stammen, heel Israël, in dat land zegenen. En dat is dus het overblijfsel van die 12 stammen. Ja? Maar in vers 16 en 17 staat, en hier zien we weer de verantwoordelijkheid van de mens, bekering. Dit zijn de dingen die u doen moet. Spreek de waarheid tegen elkaar. Nou, dat is wat Paulus citeert in Efeze 4. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder met zijn naaste. Efeze 4, vers 26. Oordeel naar waarheid in uw poorten. Dat wil zeggen, straks in het vrederijk, als Israël hersteld is, dan zullen zij regeren over de aarde. En er moet dus recht gesproken worden in de poorten. Nou, God haat dubbele weegschaal. Hij haat als er niet eerlijk recht gesproken wordt. Nou, ons land is vol daarvan. Maar ook in de gemeente moeten we proberen een eerlijk oordeel te vellen. Dat is hartstikke moeilijk. Ik had net nog iemand aan de telefoon voordat ik hierheen ging. Ook over een situatie. Een oordeel dat de vrede dient. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Maar hoe ga je met sommige mensen om? Het is moeilijk hoor. Er zijn, Paulus zegt, wargeesten. Pas op voor de wargeesten. Verwerp een sectarisch mens naar de tweede of derde vermaning. Je kunt niet iedereen altijd maar in liefde en in gezelligheid accepteren. Je moet ook soms een rechtvaardig oordeel als oudste en als gemeente uitspreken. Doe dus de boze uit je midden weg. Dat is vandaag totaal ondergesneeuwd. Onderwerp waar ik nu niet verder op inga, maar een avondmaal is niet zomaar van, ja, kom maar gezellig. Ken je de Heer Jezus? Ja, oh, kom er maar bij. Nee, oordeel naar waarheid. Wie zijn die mensen? Hebben ze ook een getuigenis? Leven ze echt naar eer en geweten met de Heer Jezus? Of zeggen ze alleen maar, ja, ik ben gelovig. Heb de valse eed niet lief. Nou, een christen hoort ook altijd betrouwbaar te zijn. Dus als ik zeg, ik bel je morgen, dan bel ik. Als ik zeg, ja, is het ja. Als ik zeg, nee, is het nee. Als ik fouten maak, moet ik dat eerlijk toegeven. Dat is een valse eed niet liefhebben. Want dit alles is iets wat ik haat. Zie je dat? De liefde haat ook. Spreekt de Heer.
Spreuken zegt, de vreze des Heren is het kwade te haten.
Ja. En de liefde verblijdt zich met de waarheid. Dus dat is altijd belangrijk in de gemeente van God. De mensen die worstelen, omarm ze en help ze verder. De mensen die tegen de waarheid zijn, daar moet je gewoon iets mee. Onruststokers en dat soort mensen, die moet je toch.
Sorry, mag ik wat vragen?
Eerlijk.
Het woord haten, is dat in de zin van afwijzen?
Nee. God haat het. Haten is.
Ja, wat is het? Ja,
met afschuw vervuld zijn over dat soort zaken.
Ja, ja.
Zou ik niet haten wie u haten?
Ja, ook dat, ja. En als je niet haat je vader en moeder, nee, dat is wat anders. Nee, maar kijk, er staat in Judas, haat zelfs het kleed dat door de zonde bevlekt is.
Wat betekent dat? Dat heb ik me zelf gevraagd.
Nou, dat je zelfs dat moet haten wat ook maar iets met zonde te maken heeft. Dus bijvoorbeeld, reclames. Als je een reclame op tv ziet of op internet wat te maken heeft met verleiding, dan moet je dat gewoon haten. Dus van, ja, ik wil daar gewoon niks mee te maken hebben.
Ik dacht eerst dat het misschien te maken betekent dat als je iemand van iets krijgt, weet je wel, en dat je weet van, maar dat heeft je niet op een eerlijke manier.
Nee, dat betekent dat niet.
Nee, maar
dat is natuurlijk wel inbegrepen. Alles wat met zonde te maken heeft, moeten wij als christenen verafschuwen. De hele wereld is in het boos. De hele wereld is vol met misleiding en verleiding en verschrikkelijke afschuwelijke zaken. En dat sluipt onze levens in via internet, via folders of kranten. En dat moeten we leren te haten. Ja, haat het kleed dat zelfs door de zonde bevlekt is. Ja? Oké. Dan gaan we naar vers... even kijken, vers 19. Hij komt hier even terug op hoofdstuk 7, waar dus die twee mannen uit Babel, met Babylonische namen, over dat vasten hadden geklaagd. Moeten we dan steeds vasten? Een beetje moeizaam. En dan zegt de Heer, als die heeft beloofd dat hij het volk zal herstellen, dan zegt hij in vers 19, zo zegt de Heer van de legermacht, het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid in de vrede lief. Nou, ik heb daar in de samenvatting de vier redenen opgeschreven. Die kun je dus op de site lezen vanaf vandaag. De inname van Jeruzalem door Nebukadnezar, dat was de eerste reden voor het vasten. Want vasten heeft te maken met het
verdriet.
Terugdenken aan verdriet en berouw of rouw. Twee, de verwoesting van de stad en de tempel. Drie, de moord op Gedalia, dat is die man die dus aangesteld was als koning door Nebukadnezar over Israël, werd vermoord in Jeremia 41. En vier, de belegering van Jeruzalem, die begon op de tiende van de tiende maand. Nou, die vaste dagen, wat zegt hij, zal tot vreugde worden, tot blijdschap. Want alles wat er gebeurd is, wat de Heer heeft toegestaan in zijn tuchtiging, zal tot blijdschap worden, want er zal gevast worden tot vreugde. Begrijp je? Het is niet afgeschaft straks voor hen, maar het zal tot vreugde worden. Want dat van vroeger is tot zegen geworden uiteindelijk. En zo hebben wij ook, als we avondmaal vieren, verkondigen wij de dood van de Heer. Het is een bedroevende gebeurtenis, het sterven van onze Heer aan het kruis, maar tegelijkertijd is het de beker van de dankzegging. Dat is een beetje een dualistisch iets. Enerzijds is het iets plechtigs, want hij heeft zijn leven gegeven, en anderzijds is het reden voor ons tot dankzegging. Maar we mogen nooit vergeten wat die blijdschap die we nu kennen onze Heer Jezus gekost heeft. Ja? Heb dan de waarheid en de vrede lief. Heb je het weer? Eeuwige blijdschap. Ik lees nu Jesaja 35 vers 10. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Wauw. Is dat niet een geweldige toekomst voor Israël?
En sorry, is dat dan dat het duizendjarig rijk overgaat in het... In de eeuwigheid van mij? Is dat
ook, ja, maar nee. In al die duizend jaar. Ja, nee, eeuwige blijdschap. Ja, dat, ja zeker. Ja. Maar de blijdschap zal ook tijdens het vrederijk zijn, natuurlijk. Want er zijn geen volken meer die hen omringen. Ze zullen rustig wonen. Ze zullen gewoon ieder onder zijn eigen wijnstok. En het zal gewoon een heerlijke tijd voor Israël, maar ook voor de wereld zijn. En voor de gemeente, voor ons, is het helemaal een onvoorstelbare heerlijkheid als wij straks met Christus uit de hemel zullen regeren, ja. Hoe zal dat zijn?
En in dat rijk, zullen de christenen ook in Israël niet vervolgd worden zoals nu gebeurt.
Nee.
Ik heb een verslag gelezen van een voorganger in de Westbank.
Ja.
Hoe erg het is, ja, hoe de Joden niet alleen de islamieten aanvallen,
ja,
maar ook de christenen.
Ja, maar dat was toch ook al zo met Paulus?
Ja, uiteraard. Ja. Het gaat mij erom. Ja. Dat wordt in Nederland niet vermeld, ook door een bekende organisatie.
Nee.
Ja? Nee. Het is vreselijk erg, zoals die mensen de nadelen ervaren van het Joodse volk.
Ja, klopt. Daarom zeg ik, herhaal ik wat ik aan het begin zei. Wij moeten ons met de Heer Jezus
bezighoudt. Please, met hem. Ik sprak Dato Steenhuis zondag. 88 is die al. En zijn vrouw is 91. Hij heeft nog steeds 11 spreekbeurten per maand.
Zo. Oh. Ja. Heb je een stoel mee wel, hè?
Wat zeg je?
Je hebt wel een stoel mee, hè?
Ja, hij heeft wel een stoel mee, ja. Maar hij zegt... Want kijk, hij stond ook een beetje aan het begin van mijn bediening, geestelijk gezien. Maar hij zegt, ik heb het nog steeds alleen over hem. Het is toch ook kenmerkend voor zijn bediening, of niet? En dat is iets wat Satan haat, hè? Dat wij het over de Heer Jezus hebben. Hij vindt het wel fijn als we lekker met elkaar discussiëren en het over politiek hebben. Maar alsjeblieft niet over de Heer, over zijn heerlijkheid. Want hij is het centrum van de Bijbel, hè, de Heer Jezus. Israël is niet het centrum van de Bijbel. De gemeente ook niet, trouwens. Maar de Zoon. De Zoon die zegt, ik heb jullie bijeen willen vergaderen. Ik. Je hebt niet gewild. En hij huilt, hij weent over Jeruzalem. Dat is zijn volk. Nou... Dus dat nog eventjes erbij. Vele volken zullen optrekken naar Sion. Kijk of dat vers 20 geloof ik is. Even kijken. Ja. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen... Laten we meteen gaan. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn, vind je niet? Oh, ik kijk er echt al naar uit. En dan staat er, om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermacht te zoeken. Gunstig te stemmen wil zeggen tempeldienst, offerdienst. De offerdienst zal weer hersteld worden in het Vrederijk. Vinden sommige mensen heel moeilijk. Vind ik ook moeilijk, maar het is toch iets wat Ezechiël duidelijk leert. Maar wij als gemeente van God zullen de mensen op aarde iets laten zien van de heerlijkheid van de Vader. Dat wat Israël in het hersteld, van de tempel niet kent, de Vader. Dat, daarom zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Dat Israël kende wel, tenminste de gelovigen kennen wel leven, maar wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is iets heel anders. De Vader, vanavond hoop ik Johannes 5 te behandelen bij ons in Hulshorst. En dan staat er dat er was een man die was al 38 jaar lang ziek. Nou, dat is exact de tijd waarin het volk de wet had. En er lag een menigte van kreupelen en van zieken op de Sabbat. En was geen fariseer of wet die hen kon helpen. Niemand kon die toestand van Israël verbeteren. En dan komt de Heer Jezus en hij zegt, wil je gezond worden? Nou, dat is de genade van God de Vader. En niet alleen dat... Maar hij zegt, ga heen, zondig niet meer, omdat jou niet iets ergers overkomt. Heb de waarheid en de vrede lief. Ja, het is prachtig. Nou, laten we even naar Matteüs 25 gaan, want daar zien we die volken die hier genoemd worden in Zacharia 8. En dan zijn we bijna klaar alweer, de tijd vliegt. Matteüs 25, vers 31. We moeten even goed onthouden, jullie kennen vast wel dit, want er komen natuurlijk veel sprekers bij jullie die het profetische woord goed kennen. Maar vanaf vers 31 gaat het in Matteüs 25 over de wederkomst van de Heer Jezus op aarde, waarin hij op aarde de dan levende volken gaat oordelen. Nou, het gaat niet over ons, want wij komen met hem en zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat wordt niet genoemd in Matteüs 25, want daar gaat het puur om de aarde en de volken en om Israël. En dan staat er, wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en dat is dus ook de heerlijkheid van de gemeente. En alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat is dus op aarde... Het is niet de grote witte troon straks aan het einde van het duizendjarige rijk. Nee, het is de levenden. Straks zullen de doden voor hem verzameld worden. En voor hem zullen alle volken worden verzameld. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Zie je dat? Nou, en dan is de reden, want, vers 35, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Dus het feit dat die broeders van de Heer Jezus gezien werden als vertegenwoordigers van de Heer Jezus door de volken, is hun redding. Ze hebben hem gediend door de Joden die het evangelie van het koninkrijk gaan brengen te dienen. Heeft niks te maken met deze tijd. Jesaja 60 zegt, vers 3. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Dat is als die schapen straks tijdens die 1000 jaar optrekken naar Jeruzalem. Want daar is die tempel niet, daar is de vorst, de vertegenwoordiger van de Heer Jezus is dat. Maar de gemeente is al lang in de heerlijkheid en de tijd van de genade is al lang voorbij. Ik hoop dat jullie dat helder hebben.
Dat is de tempel dus die komt, hè?
Ja.
De vierde tempel, ja, de derde tempel is de tempel van de antichrist.
Dat klopt, ja.
Ja.
En er wordt ook wel eens geroepen dat dat 2 Thessalonicenzen 2, de tempel, dat dat dan de gemeente is. Maar dat is natuurlijk, dat zijn weer van die verwarrende uitleggingen. Want Johannes zegt, er zijn al vele antichristen uitgegaan in de gemeente. Ze waren van ons niet. Ja? Nou, dan zal Israël weer het hoofd zijn. Want Deuteronomium hoofdstuk 28 zegt, als jullie mij zullen gehoorzamen, nou dat zal pas gebeuren als de Heer Jezus komt, dan zullen jullie het hoofd zijn en niet de staart. Nu zijn ze de staart, nu worden ze vervolgd en veracht. Dat is een deel van Gods tuchtiging ook over hen, maar het is ook een deel van de boosheid van de koninkrijken die over hen gesteld zijn. Dat is ook waar. En dan zullen ze in Openbaring hoofdstuk 12 gezien was het als de vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat is de tijd van het 1000 jaar. De maan onder haar voeten, dat zijn de volken. De kroon, dat zijn de 12 stammen die hersteld zijn. Bekleed met de zon, met het gezag van God. Nou, dan tenslotte. Laatste vers, zo zegt de Heer van de legermacht, in die dagen, nou dat zijn dus die 1000 jaar, zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen aan het punt van de mantel van de Joodse man. Dat is die mantel waar die blauwe kwastje op zit, hè, van nummer 15. En dat is een teken van smeking om zegen. Dat heb ik allemaal in de samenvatting ook gezegd. Vandaag wordt een Jood vastgegrepen om gedood te worden. Straks wordt hij vastgegrepen om gezegend te worden. En dan zullen ze de weg wijzen naar de ware God. Israël zal tot zegen zijn op aarde en de gemeente vanuit de hemel. En zo zal heel Israël een getuige zijn van de koning. Zoals vandaag de gemeente getuige zijn van het lam. Dat is iets heel anders. De koning spreekt van gerechtigheid, van heersen. Het lam spreekt van dienen, van nederig, van overgave. Dus dat is een verschil. Wij zijn de bruid van het lam. Zij zijn de vrouw van de Messias. Jeruzalem zal weer de vrouw worden bemind door Yahweh in de Messias. Wij zijn de bruid van het lam. Dat is iets heel anders. Het zijn 2 volken, 2 bruiden. Beetje vreemd, maar dat zijn maar beelden. Hè? Dus. En ik sluit dan af met deze opmerking. Dan is het 3:10, hè? Mm. Heb je al koffie klaarstaan?
Ja.
Ja. Let op. Dat vind ik mooi. Zoals heel Israël een getuige is van de koning, zo moeten wij vandaag, zoals in Handeling 11 staat, christenen genoemd worden. Ik lees het voor. Misschien kun je het even opzoeken en dan sluiten we daarmee af. Handelingen 11, vers 26. Is dat je verlangen of niet? Dat je, dat mensen in jou iets van de Heer Jezus zien. Ja? Sterker nog, dat je een getuige bent van hem in deze tijd. Dat is onze roeping. Handelingen 11. Ze krijgen daar een jaar lang... Vers 26. Moet je kijken wat er staat. Dat is misschien iets wat jou niet opgevallen is. Maar er staat dat ze een jaar lang in de gemeente een aanzienlijke menigte leerden. Wie zijn dat? Zij, Saulus en Barnabas. Dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden. Nou, Saulus is degene die de heerlijkheid van de Heer Jezus onderwijst. En Barnabas is de zoon van de vertroosting, van de bemoediging. En doordat Christus zo aan hen openbaar wordt, worden ze christenen genoemd. Je kunt pas... De discipelen worden het eerst in Antiochieën christenen genoemd, staat hier. Dat is niet zomaar van, ja, naam. Nee, dat wil zeggen... Hey, iets van Christus is hier zichtbaar geworden in Antiochieën. Maar dan moet je eerst over hem onderwezen worden, over zijn heerlijkheid. Wij leven met hem nu in de hemel. Hij is de heerlijke, hij is de Heer in de heerlijkheid. Nou, we hebben zonen van de vertroosting nodig die dat mensen kunnen leren, kunnen onderwijzen. Zodat wij ook christenen genoemd worden. Niet in naam. Er stond vanochtend op CIP, ken je dat wel, C vandaag, stond het... Er was een Mormoonse kerk in brand gestoken gisteren of zo. En dat noemen ze dan een aanval op christenen. Nou, Mormonen zijn in mijn ogen geen christenen. Dat is een dwaling. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Ze gaat het even niet om, hè. Maar christenen zijn niet... Christenen zijn mensen in wie de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat is niet een secte of een enge club. Wij moeten iets van hem laten zien. En dat heb ik zaterdag geproefd op die bruiloft. En mijn vrouw en ik, we moesten 2,5 uur terugrijden, want we waren helemaal in Zeeland. En toen zeiden we, tjonge, dit is wat de Bijbel bedoelt met christenen. Zo jonge mensen, oude mensen, zoveel liefde, zoveel... Nou, dat is mijn, ook mijn wens voor Veenendaal. Dat een soort getuigenis wordt hier.
Dank je wel.
Ja.
Ik heb moeite met de uitspraak Messias beleidend de Joden.
Ja, dat heb ik ook.
Nou, je maakt mijn hart blij.
Ja.
Ja. Ja. Er is niet een aparte groep bij de gemeente. De gemeente, nee. Dat zijn christenen.
Ja.
Handeling 11.
Dat zijn christenen, ja. Zij ook.
Ja, maar ja.
Zij ook christenen, maar er zijn ook niet Veenendaalse christenen de gemeente.
Nee. Of Messias beleidende Veenendaalers. Trouwens... De Messias beleidende Jood. Ieder die beleidt dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.
Juist.
Ieder.
Ja.
En door dus weer een onderscheid te maken, is dat wat God wilde voorkomen in het boek Handelingen, namelijk dat er twee gemeenten zouden zijn, Jood en Heiden. Dat is toch weer gebeurd. Maar Efeze leert in hoofdstuk 2, samen zijn zij de nieuwe mens. Laten we niet weer dat onderscheid, wat God heeft samengevoegd, laten we dat nou niet gaan scheiden. Goed, bedankt Rien. Amen.